Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, daar zijn we weer met alweer de 33e aflevering van Connect met vandaag Jody en mijzelf. Dat is lang geleden.
Dat is zeker lang geleden. Ja, dat is een jaar of drie zelfs. Ja. Ik vertelde het vorige week ook al. Ja, de laatste podcast werd toen opgenomen. En dat deed ik samen met jou. Dus ja. We zitten weer. Heel vertrouwd, hè?
Zo is dat. Ik denk dat we toch vandaag een beetje een podcast van de hoop moeten maken. Want als we hier gisteren vandaag het kantoor binnenstapten, dan had je het idee dat de helft van het land overleden was, een beetje.
Ja, somberheid, hè? Ja. Was overal te zien.
Ja. Dus laten we daar maar niet altijd te lang bij stilstaan en er een positieve show van maken. Vandaag gaan we met Dick van der Lek spreken, zo meteen. Ja. Ik ken hem vanuit de VIA waar ik in het bestuur zat. Hij was directeur bij et cetera, later bij DDB Unlimited. Dus hij was onder de WPP-vlag. Altijd leuk om met hem te spreken, want hij heeft altijd wel een mening.
Ja, hij durft er iets te zeggen, hè? Ja. Deze man.
Ja, ja. En hij vindt het vak niet vies en blijft toch een beetje modern. Dus dat is denk ik wel goed. Komen we straks al op. Maar eerst maar eens het nieuws. Wat heb jij meegenomen?
Ja, het nieuws van deze week voor mij, dat is waar ik stil bij was, is eigenlijk goed nieuws. Tegelijkertijd is het slecht nieuws over het programma Goed Nieuws. Goed Nieuws Vandaag. Wel eens gezien?
Nee, nooit. Ik heb de aankondiging gezien. En toen dacht ik eigenlijk, wat een goed idee. Maar precies. Ik geloof er niet in. Nee.
Nou, dat had ik dus ook.
Nou ja,
dat...
wat een sympathiek idee vooral.
Precies, ja. Ik hoorde de aankondiging, dat was begin oktober volgens mij. Nu heeft Talpa weer aangekondigd dat de stekker eruit gaat. 22 december is alweer de laatste aflevering. Ja. Nou, dan rekenen we even uit. 2,5 maand later. Full disclosure. Ik heb met een van de presentatoren, je hebt Nicky Heer en daarnaast zit Donatello Piras. Ik heb met Donatello in de klas gezeten. Dus toen ik dat nieuws ook begin, dat zal dan net ervoor zijn geweest, voordat ze gingen starten, las, dacht ik ook, hoopvol. Ik geloof ook wel ergens in een soort format wat leunt op, dat noemen ze dan constructieve journalistiek. Wat positiever ingericht, oplossingstoekomstgericht, iets positiever van toon, wat meer optimisme. Waar je net mee begon over een periode van hoop, ik denk dat is misschien wel een aardige. Maar een gigantische flop, dat werkt dus voor geen meter.
Ik geloof er alleen in als je dat in een bestaand nieuwsprogramma een beetje erin schuift.
Ja, want hoe zou dit wel kunnen werken, vraag ik me dan af. Nou moet ik zeggen, je hebt het niet gezien, maar het was niet best hoor. De setup was niet best, het logo was van Marktplaats geplukt van een of ander failliet reisbureau. Ja. Vier presentatoren op barkrukjes met lampjes, het was klinisch, het was koud. En ja, dan moet je het elke dag om 6 uur, in een half uurtje, moet je positief nieuws gaan brengen. Ja. Ja, volgens mij lukt dat niet. Maar
ik heb het niet gezien, dus ik kan niet goed genoeg oordelen. Maar wij hebben natuurlijk in mediatraining een soort slide met waar moet nieuws aan voldoen.
Ja.
Ja, ik denk als je dat houdt langs de items die daar voorbij komen,
dan
zet je niet veel vinkjes.
Ja. Nou ja, kijk, hun idee was natuurlijk om al die mensen die het nieuws vermijden, omdat het een negatief karakter heeft, om daar iets tegenover te zetten. En de vraag is dan, ik vind het Jeugdjournaal een van de beste journalistieke formats die er zijn. Dat is dan voor de jeugd. Hè. Ja. Vooral jongeren zijn het nieuws aan het mijden. Dan denk ik, ja, is er niet iets in de lijn van, ja, misschien moet het wel, hè, Kiespijn heb je misschien ook wel gekeken de afgelopen weken. Weet je, een ander format, positiever, maar wat jonger. Met alle respect, Donatello, mijn leeftijd. Ja, is dat dan, als je het op deze groep mikt, jonger, en je wilt het positiever, ja, dan moet je het ook heel anders gaan inrichten. Ja. En dan is het misschien niet elke dag, 1 keer per week, zondagavond, een half uurtje, toekomst, oplossing, innovatie. Ja, dat moet toch wel kunnen, lijkt me dan. Lekker de week beginnen, naar een feel-good momentje op zondagavond. Slaapt iedereen heerlijk? Ja. Zou je denken, maar blijkbaar is dat...
Ik geloof er niet in. Nee. Ik geloof wel in een soort jeugdjournaal-achtig format. Maar volgens mij doen de nieuwsprogramma's dat wel, joh. Ik bedoel, als je kijkt, het begint altijd met het meest urgente nieuws van de dag. Ja, gemiddeld genomen worden er niet vrolijk van.
Ja.
Maar aan het einde van elke uitzending zit altijd wel iets positiefs of iets innovatiefs.
Ja.
En dat is bij het jeugdjournaal nog een beetje meer.
Ja. Ja, dan eindigt het met leuke filmpjes en een paar fotootjes.
Vooral RTL doet dat weer iets meer dan NOS natuurlijk. Ja. Maar,
ja, 56.000 kijkers. Nou ja, dat is natuurlijk...
Dat is heel weinig.
Ja, dat is diep triest. Ja, dat is de herhaling van Lingo scoort hoger. Ja. Dat is zo. Hey, jouw nieuws?
Ja, dat las ik vanmorgen. En dat is dat past een beetje bij het onderwerp van vandaag, denk ik. En dat is dat reclamebureau Buurtvrij heeft zichzelf in de uitverkoop gedaan.
Ja, Ik heb het net ook gelezen, want je deelde het voordat we begonnen. Ja. Opmerkelijk. Ik dacht eerst, is het een stunt, is het een grap? Maar ja, het gaat als je het leest toch niet heel goed met het bureau.
Wat zij doen, om het even toe te lichten aan de luisteraars. Het is een bureau dat 20 jaar bestaat. Een beetje reclamebureau, een tikje activistisch. Willen goede dingen doen voor de wereld.
Ja.
Zit echt in het Amsterdamse. Het is ook wel bij de Weesperzijde zitten ze daar. Echt wel een Amsterdam stukje. Wij weten natuurlijk niet wat er onder de motorkap gebeurt, maar je hebt er wel een idee bij. Kijk, ten eerste hebben reclamebureaus, zoals we ze kennen, hebben het zwaar, dat weten we, gewoon vanuit de branche wel. De onafhankelijke bureaus, die hebben het gewoon moeilijk.
Ja.
Er zijn er blijkbaar te veel en de verwachting van klanten is veranderd. Veel meer digitale, veel meer andere productiecyclussen en cycli. Dus daar hebben zij waarschijnlijk last van. En ik denk een ander ding is datgene waar zij zich mee profileren, hun positionering. Dat is typisch een positionering die heel goed werkt als het economisch goed gaat.
Ja.
En nu gaat het minder goed.
Ja.
En
moet je iets anders gaan doen.
Gaan merken toch denken van ja, het gaat uiteindelijk gewoon om marktaandeel en allemaal dat soort dingen. Dus dan gaan ze toch weer terug naar de kern van het bestaansrecht van reclame.
Ja.
In die end.
Ja.
En ik denk dat voor dit soort bureaus gewoon buitengewoon ingewikkeld is. Het is... Ja.
En dan hebben we het te doen, hè, met zo'n club. Ja, 20 jaar, jeetje.
Ja, dit is natuurlijk niet leuk om te zien.
Maar wat zouden ze nou nog kunnen? Vraag ik me dan af. Dit is een soort uitverkoop. Ik zie, een beetje tong in cheek, wel op een leuke manier wordt dat gepresenteerd. Maar moet het roer om? Moet je gaan veranderen? Moet je meer richting inderdaad die digitale productie? Is dat het dan? Of...
Ja, maar dat hou je natuurlijk nooit in. Ik bedoel...
Dat is lastig,
als je
hè?
Kijkt naar, noemen ze wat in de markt, Go Spooky of zo.
Ja.
Ja, dan gaan ze natuurlijk niet meer concurreren. Dat lukt ze nooit. Dus ja, ik denk dat je... Als je out of business bent in deze hoek, dat het heel lastig is om terug te komen.
Ja.
Dat denk ik.
We gaan het volgen.
Ja. Het enige wat helpt is dat je een investeerder vindt. En dat je 2-3 hele goede creatieve teams wegtrekt. En dat je propositie gewoon wat algemener maakt.
Ja.
Dat zou misschien nog kunnen. Maar ja, dat zit niet in de aard van de oprichters. Die zijn anders. Ja,
ja, dan is het een heel ingewikkeld verhaal. Ja.
Ja,
wat dus, denk je dat je over een paar, wat zal het zijn, weken, maanden leest, deur blijft dicht?
Ja, ik vrees van wel. En ik denk dat we nog wel meer gaan lezen.
Ja.
Of wel niet lezen, maar dat je dan achteraf constateert, hey,
Iets is verdwenen
of opgegaan in iets anders. Of...
Ja.
Ja, ik denk dat het nog niet klaar is.
Heftige tijden, hè? Gebeurt veel.
Ja, het normaliseert natuurlijk. En dat is individueel voor bureaus heel vervelend. Ja, en voor de markt uiteindelijk gezond.
Ja.
En dat is het vervelende voor dit soort gebeurtenissen. We hopen dat we het zelf nooit meemaken. Maar ja. You never know.
Ik ben wel benieuwd wat Dick daar ook van vindt.
Gaan hem straks zeker vragen. Want het past perfect bij het onderwerp van vandaag. Het is echt niet zo... bedacht. We hebben er totaal geen rol in, maar het komt wel zo mooi samen, ja. Maar goed, laten we maar naar de eerste stelling gaan van vandaag. Je moet klanten nooit naar de mond praten.
Daar ben ik het natuurlijk wel mee eens. Iemand gelijk geven terwijl je het niet met iemand eens bent, is natuurlijk, dat past niet zo goed bij ons. Zeker, ik bedoel, binnen Cooper willen we graag de kritische vriend zijn van onze klant.
Ja.
Dan kun je je bijna niet anders opstellen dan in ieder geval delen wat je denkt, zeggen wat je vindt. Dat vinden wij in de basis heel belangrijk. Dat stukje lef zoeken wij altijd wel in collega's. Dan ligt het een beetje waar het over gaat. Er zijn ongetwijfeld situaties waarbij je misschien wel een beetje meegaat. Maar dat is dan klein en niet heel niet heel relevant misschien. Maar niet al te groot. Maar
ja.
Ik kan me toch niet voorstellen dat wij daar een hele andere positie in nemen. Jij?
Nee, dat ook niet. Wel, in alle eerlijkheid moet ik wel toegeven dat in het verleden... dat we ook wel eens een flinke zelfoverschatting gedaan hebben, hoor, op dit punt.
Ja.
Dat je naar een merk kijkt en er van alles van vindt. En je dan overal mee gaat bemoeien. Ja, en dat is ook niet altijd even gepast. Ik herinner me nog dat een beetje in het begintijd dat ik samen met een collega bij een grote zorgverzekeraar was. En die hadden allerlei platformen ontwikkeld. En wij zeiden van ja, wat een ratje toe is dat allemaal. En onze vraag, dat ging over één specifiek platform, of we daar PR voor konden bedrijven. En wij gingen eigenlijk zeggen, ja, je hele strategie deugt niet.
Hmm.
Ja, en toen stonden we na 5 minuten ons verhaal af te draaien. En dan gingen we dat vol bravoure vertellen. Maar ja... Zij zeiden van ja, Dat is allemaal leuk dat je dat zegt, maar we hebben er net vorige week de laatste 3 ton over gemaakt. Dus waar heb je het over?
Ja, precies.
Dus daar sta je gewoon na 10 minuten totaal voor lul.
Ja.
En,
nee, moet ik wel weten waar je het over hebt natuurlijk, hè? Uiteindelijk. Daar ja, gaat het wel.
En ik denk met name, ik denk dat vooral ik geleerd heb, eerlijk gezegd. Ik was in het verleden nog wel eens te stellig.
Ja, joh.
Ja, en dan hadden met name, ik vind nog steeds dat ik in alle gevallen wel gelijk had. Alleen, soms heb je er geen reet aan.
Nee, dat is waar.
En dan moet je dingen even van je af laten glijden en even laten gaan. En denken van, nou ja.
Maar hebben we het wel eens gehad dat we echt een klant dat we dachten, nou, we adviseren spoor B, kan niet anders, analyse klopt, toekomstperspectief, alle risico's geanalyseerd, dat is de richting. En dat dan route A gewoon werd gekozen en dat we daar heel veel van vonden, uit elkaar gingen, hebben we dat wel eens meegemaakt? Dat valt wel mee, toch?
Ja, wel een paar keer.
Ja, toch?
Alleen dan niet meteen.
Ja, nee, oké. Okay. Ja, ja, ik denk dat die relatie, kijk, je hebt aan de ene kant heb je de kunst van het adviseren.
Ja.
Hoe deel je dat wat je zegt, weet, vindt? Hoe deel je dat? Hè? Dan staat die klant ervoor open. En dan kan ik me voorstellen dat in de eerste week van de nieuwe klantrelatie dat je je heel anders opstelt dan na 4-5 jaar.
Ja.
En wij hebben een aantal klanten, daar lopen we een hele lange tijd mee. Daar kan je dan gewoon wat meer tegen zeggen. En heb je goed contact helemaal bovenin de top van aan de klantzijde, kan je ook wat meer permitteren. Tegelijkertijd, ja, weet wat het domein is waar jij over gaat en weet vooral ook waar het niet over gaat. Is het dan zo dat de klant... Ja, is het dan de klassieke wie betaalt, bepaalt? Is dat het dan?
Nou, kijk, je moet je ook afvragen waarom hebben ze jou gekozen?
Mm.
We hebben natuurlijk ook wel eens gehad dat wij uitgekozen werden. We hebben natuurlijk een bepaald karakter als bureau. We hebben toch een karakter van die kritische vriend. We vinden wat, we spreken dat ook uit. We delen dat met wie het horen wil en ook wie het niet horen wil in principe. Dus daarom kiezen merken ons wel of niet.
Ja.
En die klant die heeft zijn bestaande operaties, zijn bestaande molen. En we hebben toch ook in het verleden daar best wel zoektochten mee gehad. Soms gingen we te ver, maar soms gingen we ook te veel mee. En dan was het niet omdat we er helemaal niet mee eens waren of zo. Maar dan gingen we gewoon doen wat ze vroegen.
Ja, het gevecht niet
aan. En dan kregen we later het verwijt van... Ja, maar we hadden jullie toch uitgekozen omdat jullie ons scherp zouden houden.
Ja.
Dus, en ik denk, ik heb daar natuurlijk deze week op ons blog heb ik daar iets over geschreven... Een gesprek wat heel vaak overgeslagen wordt, is je taakopvatting. Van, waarom huur je me nou in?
Uh-huh.
En dat is niet, je wil je merk van A naar B alleen maar, of je wil zoveel coverage hebben, of in de krant, of weet ik veel wat. Maar het is ook van, wat verwacht je van mij? En wat verwacht ik van jou? En dat gesprek op een iets hoger niveau, dat ik vind nog steeds dat wij dat ook te weinig voeren.
Ja.
En ik denk dat iedereen dat te weinig voert. En ik denk dat je dat...
Hoe komt dat? Dat we daar niet komen bij dat gesprek. We weten de vraag, we weten het onderwerp, maar toch voeren we dat gesprek niet.
Ja, het staat niet in de briefing,
nee.
In principe. Nee. Het is ook voor een klant moeilijk om daar antwoord op te geven, omdat je het ook niet zo goed weet.
Ja.
Het is bij ons toch vaak, ik heb een PR-bureau nodig.
Ja.
We hadden het er van de week nog over met iemand. Die vroeg aan ons van, wat wordt jullie nu gevraagd? Ja, heel vaak is dat niet zo gek inhoudelijke vraag waar het mee begint. Dus gewoon, wij zoeken een nieuw bureau.
Ja, in Nederland, in de Benelux, punt. Ja,
en waarvoor dan wordt het heel instrumenteel? Ja, we willen dit voor het merk en zo en zo en zo. Maar we zeggen nooit, wat is nou de functie van communicatie bij jullie?
Nee.
Wat betekent dat?
Ja. Communicatie is ook van iedereen, hè? Schreef jij ook in jouw blog.
Ja, en dat maar. En communicatie is voor iedereen als het goed gaat.
Ja.
En als het slecht gaat, is het alleen van ons.
Ja. Ja, ja, dat is wel zo.
En dat maakt het lastig. Maar volgens mij moet je continu dat gesprek blijven voeren. Dan heb je ook iets om op terug te vallen.
Ja.
En,
hebben we een concreet voorbeeld van een klant waar we inderdaad iets anders adviseerden dan de richting die de klant opdacht? En dat, ik stel de vraag, zit ook even snel hard te denken. Dat, kijk, we gaan niet over investeringen van 1 miljard. Daarvoor zitten we niet aan tafel. Het kan wel eens zo zijn dat we zeggen, joh... Kijk, bij issues en dilemma's, crisissituatie, dat de klant misschien denkt, joh, dat houden we nog even voor ons. Dat wij adviseren, ga toch proactief naar buiten.
Ja, klopt.
Of bij lanceringen, houd kleiner, want het gaat toch niet werken. Of je pak volledig uit, dat kan ik me ook voorstellen.
Ja, ik denk waar het wel op zit, is dat heel veel klanten hebben natuurlijk gewoon hun producten en diensten te verkopen.
Ja.
En die producten en diensten zijn 9 van de 10 keer niet zo gek onderscheidend. Maar je hebt wel een wat meer abstracte hoogoververhaal, wat het wel zou kunnen zijn.
Ja.
En ik denk dat we wel steeds wijzen op, oké, dat productverhaal duwen we heus wel naar buiten. Die reviews, die komen er heus wel. gaan we voor je regelen, doen we zo, maar super concreet. Mm-hmm. Alleen vergeet niet om, ja, weet ik veel, 50% van je tijd te stoppen in die lange termijn. En ja. Ik denk dat we dat wel steeds beter kunnen.
Ja.
Maar ja, we zijn ook inmiddels 15 jaar verder. Dus
maar heeft het daar ook niet mee te maken? Volwassenheid, ook gewoon jouw leeftijd. Je zit ook in mijn leven. We zitten anders aan tafel. We begonnen ooit met Twitter training inderdaad, lanceringsfeestjes. Ja, nu begeleid je wat meer de CEO in het grotere verhaal. En daar wil hij ook met jou over sparren.
Tuurlijk, maar je herkent veel meer. Ik bedoel, alles wat wij nu voor onze voeten... Nou, niet alles, maar 80% van wat we voor onze voeten krijgen... hebben we ergens wel een keer gezien.
Ja.
In positief en negatief. Dus daar kan je over vertellen. Daar kan je uit putten. En je kan zeggen, wat toen gewerkt heeft, is dit. Hoe zou dat voor jou zijn?
Ja.
Waarbij je niet zegt, we gaan een oplossing kopiëren. Maar je biedt wel vertrouwen en perspectief.
Ja.
En ik denk dat een klant dat zoekt. Want die klant is eenzaam, die zoekt steun. Ik denk dat een klant heel vaak eerder steun zoekt dan een oplossing.
Ja, ja, dan kun je leunen op ervaring.
Daarom.
Waardevol. Mooi.
Dan gaan we Dick zo eens bellen. Wat kunnen we over Dick van der Lek zeggen? Hij is, ik heb net al iets over gezegd, hij is natuurlijk een gezien man in de reclamesector. Hij is laatst heeft hij de resetknop ingeduwd, zoals hij dat zelf noemt. Dus die is hij weggegaan bij DDB, nadat het weer fuseerde met de 180.
Ja, even uit de business.
Ja, hij coacht nu jonge bureaumensen.
Ja.
En hij fotografeert.
Lekker man.
En dat waren eerst vooral eekhoorns. en nu zijn er mensen.
Mooi. Klinkt wel goed, hè?
Ja, nee, jij roept het al jaren. Volgens mij ooit agency doctor of zo. Of wat was het nou?
Ja, we hebben dat wel eens gelezen, ergens in een vakblad ook. Dat gewoon iemand die dat deed. Nou, ik vind dat wel mooi, want je ziet ook... We hadden het net over die ervaring. Het is ook wel heel waardevol dat dit soort mannen die een track record hebben... jaren in de industrie hebben gewerkt, dat ook weer verder brengen en delen.
Ja.
Volgens mij was hij ook operationeel verantwoordelijk. Dus hij weet echt van de hoed en de rand. Niet alleen een creatief die zat te spelen, dat heb je natuurlijk ook... Dus, nou ja, zeer geïnteresseerd. Welke stelling gaan we hem voorleggen?
Te veel praten over duurzaamheid en diversiteit maakt het zicht op de echte problemen in onze branche troebel.
Hatsa.
Jos, met Dick.
Hey Dick, daar zullen we jou hebben.
Hallo.
Welkom Dick.
Hallo, hoor je mij?
Ja, ik hoor je.
Goed zo. Hoe gaat het met bureaus helpen en fotografie?
Zijn we al begonnen of is dit...
Nee, we zijn begonnen. We zitten er gelijk in. we doen niet aan introducties hier.
Nee, dat gaat goed. Board supporter gaat eigenlijk best wel goed. Die fotografie gaat ook goed. Maar ik ben pas 2 maanden officieel bezig natuurlijk. Of 3 maanden. Dus we moeten niet te vroeg juichen. Maar ik ben er wel... Ik krijg er heel veel energie van.
Yes. We gaan je zo een stelling voorleggen. Maar voordat we dat gaan doen... We lazen vanmorgen het nieuws van het bureau Buurt Vrij... wat ineens na 20 jaar in de problemen zit. En met de actie komt dat ze zichzelf in de uitverkoop gooien. Voor alles is voor €3800 te koop. Wat denk jij als je dat leest?
Wat is voor €3800 te koop, het hele bureau?
Nee, ja.
Dat allemaal, zou het zijn.
Allemaal stukjes dienstverlening. Dat kan je allemaal kopen bij ze. Want ze zeggen, het gaat slecht. En het water staat aan onze lippen. Help ons. En misschien zijn we nog te redden.
Ja, dat is natuurlijk een heel trieste ontwikkeling. Kijk, en... Ja, ik heb daar laatst, ik weet niet of daar nu het moment voor is, een speech gehouden, een soort wake-up call voor alle GVR-leden en bezoekers. En dat ging hierover. Hè, over dat we eigenlijk dat de wereld in de fik staat, maar dat we met allerlei andere dingen bezig zijn.
Ja, en wat bedoel je daarmee? Dat je niet meer je tot je vak zelf houdt, maar dat je bezighoudt met randzaken die hooguit indirect raken?
Ja. Nou, dan ga ik toch een stukje voordragen, als je het goed vindt.
Ja, hoor. Ja, ik ben wel benieuwd.
Ga je gang.
Ja.
Kijk, ik heb hier toevallig, of niet, heb ik het papiertje nog kunnen vinden. Dat gaat echt hierover, dus daarom vind ik het leuk om dat nog eventjes terug te halen. De titel is Word eens wakker. De wereld staat in de fik, economie in de fik, adverteringsbudgetten gaan naar gefragmenteerde programmatic bagger... Naar data-analisten, econometristen, influencer-marketing, naar AI, naar computers, algoritmes die inmiddels onze plaatjes en praatjes kunnen maken. Hebben we dan niet in de gaten dat onze markt En dan heb ik het over de markt voor conceptuele creativiteit. Mm-hmm. Voor solide, consistente campagnes die mensen raken en kunnen onthouden. Sinds de eeuwwisseling tot een kwart is gekrompen. Dat is verdampt, dat is foetsie weg. Onze merken en bedrijven staan onder druk. 89% van al onze campagnes worden door de consument niet eens meer onthouden. Budgetten worden bevroren. Mensen worden bij bosjes op straat gezet. Concepten die worden verkocht voor 3800 euro. Het is red alert. Alle kanaries in de mijn liggen al maanden op hun rug. En wat doen wij? Juist, wij blaffen onze tijdlijnen vol met green, pink, woke en blackwashing. We bouwen campussen met barista's en quinoa koeken. Waar onze medewerkers voorzichtig smeken 2 dagjes naar kantoor te komen. En we brainbappen over purpose van een bouillonblokje. En op brancheniveau gaan we samen praten over vriendschap. Dus ja, eigenlijk qua realiteitszin hebben we allemaal een onvoldoende. Stelletje slappe soepstengels. Ga potverdikkie eens aan je werk. Ons schip zit in een gillende storm. Het is windkracht 12. Huishoge golven spoelen over dek. De mast is gebroken. De helft van de bemanning ligt in het kolkende water. Maar wij schippers gaan een kringgesprek aan over de herkomst van het tiekhouten dek. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Ja.
In de zeezeilerij is er een belangrijk gezegde. 1 hand voor het schip, 1 hand voor jezelf. In een vliegtuig neem je ook eerst het zuurstofmasker zelf en dan pas voor de ander. Ja. Beste mensen, vergeten in je goede tierentijd toch niet onze industrie gezond te houden. Zwelg niet in zaken die belangrijk zijn, maar ook heus iets minder of later kunnen. Mag naar de glorietijd voor de why en de how, nu de what, alsjeblieft een beetje aandacht. Een beetje aandacht voor de core van onze business, hoe je niet alleen vandaag relevant bent en je boterham verdient, maar ook over 5 jaar. Loods ons geweldige vak toch alsjeblieft eerst eens naar een veilige haven. En helemaal prima natuurlijk als je daarna aan vaste wal met je berkenstokjes op je Van Moof naar je flexplek fietst, een latte havermelk bestelt, je met je AirPods vastplakt aan een genderneutraal toilet voor een hangout in de metaverse met je thuiswerkcollega's en dan, en niet eerder, kijkt naar hoe we het voor de planeet en maatschappij wat beter kunnen doen. 1 hand voor je bedrijf, ons prachtige reclamevak en de andere voor de maatschappij in die volgorde.
Prachtig opgeschreven.
Tot zover.
Prachtig.
Dan kunnen we die stelling ook wel doorstrepen. Want het antwoord is wel redelijk duidelijk volgens mij. Want die was, te veel praten over duurzaamheid en diversiteit maakt het zicht op de echte problemen in onze branche troebel.
Nou, wel meer dan troebel, als ik het zo hoor. Ja. Hoe werd erop gereageerd, hè, Dick?
Nou, heel grappig. Het was eventjes stil in de zaal.
Ik kan me voorstellen.
Maar na afloop kwamen toch wel veel mensen naar me toe. En het mooiste bericht was van een belangrijke dame in onze reclame- en adverteringswereld. Mm-hmm. En die had ook te maken met de organisatie. Die was aanvankelijk wat beteuterd. En twee dagen later kreeg ik een appje van haar met de mededeling: ik heb er nog eens over nagedacht en je hebt toch gelijk.
Goed zo.
En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om wie er gelijk heeft. Maar het gaat om prioriteit.
Ja, precies.
Ik denk dat al die zaken zijn ongelooflijk belangrijk. Maar ja, het feit dat er nu, zoals je aangeeft, campagnes of concepten worden aangeboden, mm-hmm, voor zo'n laag bedrag. Ja, dat is, dan is onze markt zo noodruftig. Hè, of dat specifieke bureau zo noodruftig. Dat is als dat geen kanarie, een dode kanarie in de mijn is, dan weet ik het niet meer.
Nee, dat is zo. Nee. Hey, nou stip je veel aan, hè, Dick. Margedruk, talent, AI, waste in marketing. Een aantal problemen die je schet. Wat is nou het grootste probleem wat er speelt in de bureauwereld op dit moment?
Ik denk ik heb natuurlijk heel veel fases meegemaakt, hè, in de reclamewereld. Ik ben in 87 begonnen. En We zitten nu toch in het tijdvak van nostalgie en van heimweepolitiek. Als je de uitslag van de verkiezing ziet. Ja. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook een beetje voor de reclamewereld. Hè? Die 30 jaar geleden was dat creatief niet per se ingewikkelder. Of niet veel makkelijker, want je moest toch altijd het magische idee uit de hoed toveren. Maar financieel was het wel een stuk makkelijker.
Ja.
Dus er was, we hadden media-inkomsten. We hadden opslagen op kosten derde en ja, je kon eigenlijk commercieel heel makkelijk je bureau rond rekenen. En dan was er nog geld over voor allerlei, allerlei uitjes en feesten en partijen enzovoort.
De fundingen,
ja. Er is wel een aantal keren door recessie ook gedreven of door technologie gedreven de vrieskou overheen gegaan financieel. Hè, door ontstaan van internet, van online advertising met een heel ander financieringsmodel met veel meer tijdelijke content, hè, soms ook wel wegwerpconcept. De adverteerders die zijn veel mondiger geworden, hebben procurement afdelingen gekregen.
Ja.
Daarna kwam data eroverheen, nu AI. Dus het is een samenspel van complexiteit. Dus aan de ene kant is het financieel veel zwaarder geworden, veel moeilijker om een rendement te maken. Wat te maken heeft met de druk van de adverteerders en het feit dat adverteerders ook veel meer expertise in huis hebben gehaald. Mm-hmm. En aan de andere kant is het een uitdaging voor bureaus om die nieuwe stromingen, en dan heb ik niet over digital, want dat hebben we natuurlijk allemaal achter de rug, maar wel het integreren van data, integreren van tech en nu met AI, om daar voldoende expertise aan boord te trekken. Dus het is allemaal gefragmenteerd, het is complex geworden en er zit een hele grote druk op de marges.
Ja.
En dat leidt ertoe dat bureaudirecteuren toch heel veel zorgen hebben en heel relatief veel tijd moeten besteden aan de financiële kant van hun bedrijf.
Ja.
En die aandacht die gaat natuurlijk een beetje weg van de aandacht voor klanten en voor creativiteit.
Begin jij daar dan ook, Dick, nu in gesprekken met bureaudirecteuren? De financiële kant?
Of ik hiermee begin?
Ja.
Nou ja, tuurlijk. Uiteindelijk moet je ervoor zorgen. Kijk, er wordt altijd gedacht als je veel met financiën bezig bent, alsof je onvoldoende met creativiteit of onvoldoende affiniteit met creatie hebt. Ja. Maar het omgekeerde is waar, want je moet gewoon financieel je zaakjes op orde hebben om voldoende rust, headspace en capaciteit te hebben voor creatie.
Ja.
Dus ook voor internationale bureaus, op het moment dat je je financiën niet op orde hebt, wordt er vroeg of laat, tegenwoordig eerder vroeg, wordt er aan de bel getrokken en moet je maatregelen treffen. Als mijn prognose even 2 maandjes niet zo uitpakte als ik had gehoopt, omdat er een project was uitgesteld, dan kreeg ik vanuit Amerika onmiddellijk het bericht of ik 2 of 3 mensen wilde laten gaan.
Ja.
En dus waarmee ik gezegd wil hebben dat je je financiën gewoon op orde moet hebben, dat geeft heel veel rust voor de organisatie. En juist heel veel focus op creativiteit of op je core business. Omdat er geen bemoeienis is van buiten of dat er geen zorgen zijn over de cashflow en dat soort zaken.
Ja.
Heeft het ook iets te maken met eerlijk durven zijn tegen je mensen? Want wat ik ook wel gezien heb bij veel bureaus, vooral als ze onafhankelijk zijn, is dat de culturele dingen, die konden niet op. Alles kon. En dan ga je elkaar ook allemaal lopen opnaaien. Terwijl ja, alles wat je verzint, wat je voor je mensen doet, moet je ergens ook wel van kunnen betalen. Ik heb wel eens het idee dat die realiteit dat die pas indaalt als het jaarrapportje gemaakt moet worden.
Ja, nou kijk, dat geldt natuurlijk, hè, waar ik het in mijn verhaaltje over had, over greenwashing, bossing en dat soort zaken. We zitten in een tijdsgevricht waarbij dat soort dingen gewoon heel belangrijk worden gevonden en ook gewoon zijn. Mm-hmm. Dus je ziet dat, bureaus daar heel erg mee bezig zijn, ook naar hun medewerkers. We komen natuurlijk uit een markt waarbij er ongelooflijk schaarste was aan talent. Nou, en het talent vindt dat soort zaken, hè, met name jonge mensen, nog veel belangrijker dan oudere generaties. Ja. Dus ik denk dat veel bureaudirecteuren ook wel zich daarop hebben aangepast. En misschien ook wel een beetje hun hoofd hebben laten hangen naar die jonge generatie die nogal wat nood op de zang had. En, maar je hebt gelijk, je moet je wel kunnen permitteren. Dus er zijn veel bureaus die ongelooflijk hierover gecommuniceerd hebben. Er zijn allemaal trajecten op gebied van duurzaamheid en diversiteit. Naar mijn bescheiden mening is daar relatief te veel focus en tijd naartoe gegaan. En natuurlijk, als de branche netjes draait en je kan eigenlijk met een redelijke inspanning je targets halen en je hebt dus headspace en tijd over, dan moet het allemaal daarna naar uitgaan. Hè? Dan zijn het goede plekken om je tijd en je energie in te investeren. Maar uiteindelijk heb je als bureauleider één taak die nog belangrijker is dan dat soort zaken, is dat je bedrijf gezond houdt.
Ja, andere prioriteiten.
En ik heb het idee dat er heel veel gegeven is. Ik weet dat er bureaus zijn die hun medewerkers de laatste week van het jaar gewoon collectief vrij hebben gegeven. Er werden kerstpakketten met AirPods voor het hele bedrijf, voor een paar honderd mensen werden er weggegeven. Yes, yes. En het kon niet op. En ik denk dat je gelijk hebt dat het helemaal niet verkeerd is om naar je medewerkers gewoon transparant te zijn, ook over de spanning die er is, om elke maand maar weer de touwtjes aan elkaar te knopen. Want de medewerkers moeten dat ook begrijpen, hè, dat elke maand weer een uitdaging is.
Ja.
Anders hou je jezelf misschien toch een beetje voor de gek.
Ja. Is dit iets typisch Nederlands, Dick, of dat jij weet? Als je vergelijkt andere markten, landen, internationaal, is dit een beetje een Hollands kwaaltje?
Weet ik niet. Ik denk dat... Nee, ik denk het niet. Ik denk het gebrek aan talent, aan instroom, de tijdgeest op gebied van diversiteit en duurzaamheid. Ik denk dat die wel internationaal is.
Ja.
En als ik kijk naar de tijdlijnen van mijn internationale collega's in de afgelopen jaren, zie ik eigenlijk een kopie van wat er in Nederland aan de hand is.
Ja.
Dus iedereen is de hele dag bezig om op zijn tijdlijnen Black Lives Matters stickertjes te plakken en regenboogvlaggetjes. Ja. En nogmaals, ik doe aan het belang van dat soort onderwerpen helemaal niets af.
Nee, dat is duidelijk.
Alleen, ik vraag me wel af van, heb je helemaal de goede focus? Even los van het feit dat heel veel van dat soort zaken ook nog vaak vooral personal branding zijn. En dat er niet zoveel werkelijke actie achter schuil gaat.
Ja, helder.
Je hebt de wereld weer wijzer gemaakt, Dick.
Ja, dat wist je van tevoren.
Ja, daarom heb ik je toch gebeld.
Heel mooi, heel mooi.
Super. Nee, maar kijk, het is heel simpel. Het gaat mij helemaal niet om gelijk of dat soort zaken. Maar ik vind wel dat... we hadden een fantastische Effie-uitreiking vorige week. Maar dan gaat er in de aankondiging gaat het weer over dat iedereen toch met de trein moet komen. Wordt er heel veel opmerkingen gemaakt over dat we weer vegetarisch eten met z'n allen. Ik weet in de commercial productieindustrie wordt er ook over duurzaamheid gesproken. En dan denk ik, ja, wat kun je nou precies doen? He, dan hebben ze het ook over een vegetarische lunch. Hebben ze het ook over dat er misschien een lamp minder wordt opgesteld. Maar het is allemaal zo marginaal.
Ja.
Dus er wordt meer over gesproken dan dat er daadwerkelijk iets wordt bijgedragen.
Ja, misschien moeten we ook ons realiseren wat ons werk is. Is toch een merk van A naar B helpen uiteindelijk. Hè? En dat eerst. En, ja. En daarna de rest.
Nou, daar zeg je iets. Als je nou als bureau dat zo belangrijk vindt. Pak dan een hele belangrijke stichting. En breng die met al je expertise van A naar B. Wat je heel goed kunt. Ik denk dat je daarmee een veelvoud realiseert. In vergelijking met een filmproductie waar dan vegetarisch geluncht wordt. Dus het ene is meer voor de bühne en het andere is meer om echt iets te bewerkstelligen en echt iets te verbeteren.
Waarvan akte. Dankjewel, Dick.
Dank, Dick, voor je bijdrage en tijd.
Wie ga je fotograferen?
Graag gedaan.
Wie ga je als eerste fotograferen nu?
Nou, ik had vorige week Ruben van der Meer.
Ah,
leuk. En dat was echt fantastisch. En ik heb vandaag niks staan. Volgende week heb ik er weer twee staan. Waaronder een hond. Dus ik doe...
Heerlijk.
Ik doe natuur, huisdieren, BN'ers en alles wat erbij komt. Ouders, kinderen.
Nee.
Erg leuk om te doen.
Alle eekhoorns waren...
En natuurlijk belangrijke PR-mensen. Ja. Dus die staat ook vrij om boekingen te plaatsen.
Kijk. Nou, de foto's van de eekhoorns waren altijd favoriet bij de meiden bij ons thuis. Dus die liet ik altijd braaf zien op zondagochtend of zo.
Heel goed.
Oké. Okay. Dankjewel, Dick.
Mooie dag, Dick.
Fijne dag.
Oké, graag gedaan. Hoi. Succes daar.
Dank.
Lekker, hè?
Ja, kan wel vertellen.
Mooie voordracht, hè?
Ja.
Lekker. Heerlijk opgeschreven.
Ja, maar dit was voor hem nog heel... hoe zou ik dat zeggen? Nog mild?
Ja. Ja, het is wel goed.
Met heel veel beeldspraak. Want ik ken ook een roast van hem, van Simon Neefjes, kan ik me nog herinneren. Oh, ja. Tijdens Legend Diner. Die kon dat natuurlijk ook goed hebben. Dan kreeg hij wel even heel stevig onderuit de zak.
Ja.
En ik was nog bang toen ik wegging bij de Via dat ik er voor langs kreeg. Maar ik kreeg een afscheid van iemand anders. Dat was heel zacht.
Dat was de redding, ja. Hey, mooi man. De laatste stelling van vandaag, de derde. Die ga ik even voorleggen aan jou. Een soort conclusie misschien ook wel voor vandaag. Het wordt weer tijd om het weer over de inhoud te hebben.
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat de vakmedia die wij hebben daar een rol in zouden moeten spelen.
Ja.
Als je kijkt naar de adformatie... Dan hebben ze ook, juist zij, hebben het veel te veel gehad over alle mooie dingen die je kunt doen als je tijd over hebt.
Ja.
En zij hebben het veel te weinig over het ambacht van het vak zelf. Hoe laat je nou een merk groeien? Dat is de essentie van het marketingcommunicatievak.
Ja.
En dat blijft liggen. En ik moet zeggen dat Agency Live van Teamleader is een prachtig voorbeeld van... Een partij die dat wel doet. Ja. Die zijn volledig in dat gat gedoken.
Ja, dat is een podcast natuurlijk. Ben je wel een paar keer te gast geweest?
Ja.
Ja. Ja. En wat bespreek je dan zoal? Wat zijn dan zoal de ontwerpen? Als we het hebben over de inhoud van het vak.
Nou, maar ook over waar Dick het net over had. Gewoon hoe ik was de gast in... hoe onderneem je nou moeilijke tijden? Wat doe je dan en wat doe je niet?
Ja.
Maar ook... ik zat in een andere aflevering over... hoe ga je nou om... Met moraliteit van voor welke klanten werk je wel, werk je niet. Daar kwam je ook op allerlei discussies uit. Ze hebben ook een editie gehad over hoe verhouden we ons nu tot AI.
Mm-hmm.
En welke rol hebben we daar zelf nog? En hoe kunnen we nog onze industrie zelf gezond houden in context daarvan?
Ja.
Maar ook gewoon over kengetallen hebben.
Ja.
Van de verhouding tussen...
Financiën,
ratio's. We kunnen het wel dromen inmiddels. Weet je wel, je hebt maar drie dingen. Je hebt je uuromzet, je hebt je personeelskosten, je overige kosten.
Ja.
En
de winstmarge.
Die verhouding moet je gewoon gezond houden. Want elke maand die je verliest, die hou je niet meer in.
Maar hebben wij wel eens recent in Nederland... vanuit vakmedia... Is daar wel eens, hebben we daar wel eens iets over gelezen, kunnen beluisteren?
Nou, veel te weinig.
De financiële kant. Maar ik noem huisvesting, prijsstijgingen, fusies, nee. Pitches, groei.
Kijk, vroeger had je Michael van Os, ik weet niet of je hem nog herinnert. Was de hoofdredacteur van Adformatie.
Ja.
Hem ontging helemaal niks.
Zat erboven.
Hij wist alles.
Ja.
En nu hoor je achter de schermen best wel regelmatig wat er bij bureaus gebeurt.
Mm.
Ja, en ik denk dat ik over het algemeen veel meer weet dan ik lees.
Ja.
En in zijn
dat zou niet zo moeten zijn.
In zijn tijd was dat echt andersom.
Ja. Missen wij communicatie? Ons vakblad?
Ja. Ja.
Daar zit natuurlijk een gapend gat.
Ja, het enige wat er is, is het vakblad C van Logeion, waar ik dan voorzitter van ben.
Ja.
Nou ja, full disclosure, die hebben 80 abonnees die geen lid zijn.
Mm.
Dus dat is helemaal niks.
Nee.
Dus daar ligt ook een schone taak, zeg ik dan maar even.
Ja. Ja, en dus als we het hebben over wat zouden dan de onderwerpen kunnen zijn voor dat soort titels om te behandelen, is er ongelooflijk veel.
Ja.
Maar moet je misschien wat dieper graven. En dan heeft het misschien met tijd en geld te maken dat ze dat niet voor elkaar kunnen krijgen.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen. Maar die diepte is er.
Nou, volgens mij moet er balans in de dingen komen. Kijk, stel je zou even het RepTrak-model als uitgangspunt nemen. Mm-hmm. Hè, dan weet je gewoon dat er 6 onderwerpen zijn die reputatie bepalen. Maar uiteindelijk in alles wat er geschreven wordt, krijgen maar 2 van die 6... krijgen echt aandacht.
Ja.
En over al die andere dingen gaat het veel te weinig. Dus ik zou zijn voor een balans daarin. En dat wil niet zeggen dat je het niet over duurzaamheid of diversiteit of AI of weet ik veel wat moet hebben.
Nee, maar allemaal zeer relevant en belangrijk. Ja,
je moet nadenken, waarom besta je nou? En wat drijft nou je bestaansrecht? En daar zit ergens de magie, denk ik.
Ja, want de klanten willen het hierover hebben, toch? De inhoud.
Ja, maar ook klanten die moeten zich hun opdracht realiseren. En wij maken toch ook best wel vaak mee dat de vraag veel te veel afdrijft van de core business.
Mm-hmm.
Dat het dan dat de balans gewoon zoek is.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je daar geen verhaal over moet maken. Maar ja, vaak is het verhaal niet onderscheidend. En de aandacht die je eraan moet geven is veel te groot.
Ja. Denk je dat onze vakgenoten hierop zitten te wachten? Het hebben over de inhoud. We hadden het net raakt het aan, hè? Jong talent, mensen die op de wereld binnenstappen.
Ik vind dat jong talent, dat zij het goede wat er is dat zij de juiste moderne zaken naar boven halen.
Ja.
Het slechte vind ik dat ze dat, ik wil niet helemaal generaliseren, maar in de algemene zin, dat ze super smal kijken.
Mm-hmm.
Dat hun beleveniswereld en vertrekpunt is, terwijl dat de echte realiteit heeft een financiële component, heeft een werkgeverscomponent, een werknemerscomponent, een economische component en een component voor een betere wereld.
Ja.
Nou, daar moet je het allemaal over hebben.
Ja.
Maar niet dat ene.
Nee, niet alleen dat ene.
En daar gaat het. En ik denk dat daar een leuke wisselwerking tussen generaties zou moeten zijn. Dat je niet blind bent voor wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Dus de jonge generatie mag echt wel de oude generatie opjagen.
Ja, uitdagen. Ja.
Niet zozeer communiceer meer, maar doe meer. Ik denk dat Dick het net prachtig verwoord.
Ja,
dan zet je talent en je kunde in om echt iets te doen. En niet om met z'n allen sloot leeg te vissen, daar een kekfilmpje van te maken en dat op LinkedIn te zetten.
Mm.
Dat mag je best doen.
Wezenlijks, ja.
Dat mag je best doen voor een leuke middag. Maar zie je het dan als een uitje waar je per ongeluk iets kleins hebt gedaan. Prima. Ja. Ik bedoel, wij zijn ook met stichtingjarige Job, zijn wij...
Ja.
Hebben wij een middagje ingepakt, daar krijg je best een goed gevoel van. Maar dat is natuurlijk niet iets wezenlijks.
Nee, liever pak je de hele stichting beet, help je die van A naar B en zorg je ervoor dat zij succesvol zijn. Ja, onderaan de streep.
Tuurlijk. Ja. Maar ook bij ons geldt, we hebben het nu natuurlijk ook iets minder gedaan, want we zijn nu weer de weg omhoog hebben we gevonden.
Ja.
En wij hebben ook gezegd, wij moeten ons eerst focussen op onze kerntaak, want als we dat doen, dan kunnen we mensen behouden. Kunnen we weer groeien, kunnen we meer mensen aannemen. Dat maakt het werk voor iedereen leuker. En als we dat allemaal voor elkaar hebben, dan kunnen we weer zeggen van, we maken x uur beschikbaar om, weet ik veel, Sophia Kinderziekenhuis te helpen.
Ja, sierencampagne, whatever. Ja.
Whatever, ja. Maar wel in die volgorde.
Ja.
En daar heeft Dick volkomen gelijk in.
Ja, de volgorde der dingen, cruciaal. Ja. En realiseer je wat het fundament is van een goed bureau.
Zo is dat.
Ja. Mooi man.
Nou ja, de volgende keer zitten Judith en ik dan weer met Tim van der Wiel.
Ja, ik mag wel terugkomen toen. Was dit het nu? 2 keer.
Luister al.
Ja, dat horen we wel. Tim van der Wiel, leuk man.
Ja, volgens mij iemand die het ondernemerschap goed krijgt.
Dat dacht ik wel, ja. Volgens mij succesvol op dit moment.
Dacht het ook, ja.
Mooi.
Goed. Dank luisteraars voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En je kunt alles nalezen op koppen.nl/podcast. Dank voor het luisteren.
Tot een volgende.